Zullen we beginnen, mensen? Het is een heel hoofdstuk en ik denk dat u toch met de nodige vragen of punten zit waarvan u zegt, daar zou ik toch wel graag nog even wat over willen horen. Wie mag ik het woord geven?
Ja, is het zo verstaanbaar? Ja. Ik wil u vragen, als het nu in deze materie, in dit kader, de tegenstelling tussen wet en genade, dat je dan eigenlijk eerder van wetticisme moet spreken als van de wet, als van de Torah zoals God die aan Israël gegeven heeft. Want anders legt de nadruk op de vloek, terwijl God de Torah aan Israël gegeven heeft, tot zegen. Als ik kijk hoe dat ook na de dood van Christus, God door wet en besnijdenis dit volk bij elkander gehouden heeft. Wat een vreugde dat de Jood beleeft aan de wet, aan de Torah. Als je op vrijdagavond wel eens in Jeruzalem rondgelopen hebt, voel je wel, dan heeft de wet er toch ook nog wel een andere functie als alleen als tegenstelling tegen de genade. Het is de Joodse way of life, het is zijn leven, zijn nationale bestaan. Je kan bij de wet niet altijd alleen denken zoals wij het aan de wet denken als tegenstelling tussen wet en genade. Omdat er toch een ander accent nog aan die wet heeft. Niet alleen negatief bedoel ik. Kijk, het Grieks kent maar één woord en dat is nomos. Het Hebreeuws Torah, voor de wet. Maar als u dan kijkt hoe dat de Heer Jezus en ook de apostelen de wet aanhalen, ook uit de profeten en de psalmen, dan wordt dus het hele het Oude Testament eronder begrepen.
Ja. U haalt een hele hoop legt hier even in een paar woorden op tafel. De vraag is natuurlijk van, dat woord wet wordt heel verschillend gebruikt. Zoals Paulus het hier gebruikt, gaat het erom dat die Joodse dwaalleraren, die kwamen daar in de die brachten die gemeente in Galatië in verwarring. En die zeiden dus, ja, dat wat Paulus predikt, Christus en die gekruisigd, dat deugt niet. Je kunt alleen maar in Israël worden ingelijfd via de besnijdenis en door je stip te houden aan de wetten van Mozes. Daar gaat Paulus heel scherp tegen tekeer. En we hebben dat de vorige keer ook al gezien. Hij doet het op grond ook van wat er besproken is in Handelingen 15. Het apostelconvent. Dat de heidenen dus niet aan de Joodse wetten zouden onderworpen worden. En in feite moeten we zeggen, die bedeling, die wet noemt Paulus hier duidelijk de bedeling van het Oude Testament, die is geëindigd in Christus. Het voorhangsel is gescheurd en die bedeling is voorbij. En daarmee krijgt de hele verhouding van wet en evangelie een hele andere invulling, als natuurlijk in het latere Jodendom en ook nu nog in het Jodendom gebeurt. En daarom zegt Paulus, ik heb een hartzeer, voortdurend hartzeer, om mijn broeders naar het vlees. En dat hartzeer heeft te maken met dat ze Christus niet aanvaarden. En je ziet, ik heb het straks ook al gezegd, dat in de wijze waarop dus in de latere Jodendom met Abraham omgegaan wordt, dat Abraham ook niet meer de vader van de gelovigen wordt, maar hij wordt de stamvader van de natuurlijke ras. Om het maar eens heel scherp te zeggen. En je moet in dat ras zijn, wil je er zijn. En het gaat niet om de vleeselijke afstamming. Het gaat om het geloofdeelachtig te zijn. En daar liggen dus hele diepe vragen onder. En ja, natuurlijk hebben wij respect voor iedere Jood die vreugde in de vreugde van de wet heeft. En toch moeten we zeggen, als in de synagoge de stoel leeg staat voor de Messias die nog komen moet, dat wij dan toch zeggen als kerk van, wij hebben iets van dat hartzeer wat Paulus heeft voor de broeders die Christus niet aanvaarden. En dat is toch het Jodendom als volk van God is te nauw verbonden aan de belofte van de Messias die komen zou en die gekomen is. En ja, daar kun je niet omheen.
Nee, maar ik krijg altijd de idee dat het toch een diepere laag is. Dat het een geheimere weg in die relatie die God toch heeft met Israël.
Dat is een geheim wat ons niet geopenbaard is. Nou, dat is...
De bloederen naar het vlees bedoel ik. Wat je die vleeselijke afstand hebt niks meer te zeggen. Maar tegelijkertijd, ik weet telkens die bijzondere nadruk die er toch op legt. Ons vlees niet hoor, maar het vlees van de Jood, dat blijft toch, ze blijven toch zijn broederen naar het vlees. Dat toch een aparte relatie is. En ook het verbond met Abraham kent toch bepaalde specificaties die nooit op de kerk overgedragen zijn.
Ja en nee. Ik denk inderdaad dat, laten we maar zeggen, als Hitler zich vergrijpt aan Israël, dat hij dan Gods oogappel aanraakt. Maar dat neemt niet weg dat wij kunnen niet zeggen, zoals Jezus zegt tegen de rabbijnen, wij zijn zonen van Abraham. En we zijn discipelen van Mozes. En wij onderhouden de wet. En dat heeft, deze houding heeft Jezus aan het kruis gebracht. En dan kunnen wij alleen maar als christenen zeggen, het zijn de Joden niet die u dit gedaan hebben, maar wij. Heel diep wij. Maar tegelijkertijd moet je zeggen dat je alleen maar in de gemeenschap van het geloof met Abraham werkelijk Jood kunt zijn.
Ik hoop dat één kant van het verhaal is.
Ja, maar daarom zeg ik ja en nee.
We gaan naar de andere kant.
Ja, dominee, ik denk steeds aan wat de psalmen toch ook zeggen, dat Joden toch ook zeggen, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijver te betrachten. Zijn we dan niet in de war met de wet van Mozes? Die moesten ze toch, ja, dat moesten ze toch wel doen?
Ja, komen we even iets aan hetzelfde wat onze broeder opmerkte, dat het woord wet in de Bijbel natuurlijk heel breed en diep is en heel gedifferentieerd is. Hoe lief heb ik uw wet en ik heb een behagen in de wet Gods naar de inwendige mens. Paulus zegt dat ook. Dus de wet is niet weg, maar dan als regel der dankbaarheid. Nooit als een weg om iets mee te worden. En als we zeggen hoe lief heb ik uw wet, dan is dat in de psalmen toch ook altijd met de messiaanse belofte verbonden. Christus die de wet volkomen vervuld heeft, want ik kan het niet. En als je de psalmen moeten wij toch ook in een messiaans licht lezen. Zoals ze ook heel duidelijk op zoveel plaatsen over de Messias geprofeteerd hebben. En je moet zeggen, de 4 van de 7 kruiswoorden zijn psalmwoorden. Jezus heeft zichzelf ook heel duidelijk in de psalmen en in de herkend. En hij zegt, onderzoekt de schriften, en dat zijn de wet en de profeten, die van mij getuigen. En Jezus wordt ook bij Mozes, wordt hij de leraar der wet genoemd. Maar de wet, het gaat om de omgang, gaat niet om de wet op zich. De wet is wijs en goed, maar het gaat hoe wij met de wet omgaan. En als de wet voor ons een instrument wordt om wat mee te worden, dan is het fout. Als de wet voor ons een pedagoog is, die ons tot Christus uitdrijft, ja, dan hebben we de wet lief. Maar terwijl we hem lief hebben, moeten we zeggen, ik ontdek elke dag meer hoe diep ik onder de maat van de wet ben en blijf. Ik bedoel, dat is dat tweeledige wat erin zit. Het is dus heel gedifferentieerd in de schrift.
Dus. Wie?
Nou, ik snapte er niet zoveel van. Maar goed, ik zal toch proberen. Wat ik begreep uit uw woorden is dat dat er altijd en voor alle volken die zegening van Abraham geweest is. Of heb ik het dan helemaal verkeerd? Of dat, want u zei, alle volken zijn gezegend in Abraham, toch?
Ja.
Nou, en toen dacht ik van dat in vers 14 staat van opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, dacht ik van, hoe zit het dan, die periode totdat Jezus er was, zeg maar? Of tot het offer van Jezus? Wat is er dan met die mensen? Dat begrijp ik gewoon niet helemaal. Snap je wat ik bedoel?
Probeer het. Als ik het zo mag vertalen, dan zeg je ja, de zegen van Abraham is bedoeld voor alle volken. Maar die belofte gaat eigenlijk pas open in Christus.
Ja, zoiets.
Hoe is het dan met die volken tot aan die tijd?
Ja.
Ja, dit is ergens een geheim waar wij niet in mogen treden. En waar we ook niet mogen over oordelen. Want wij kunnen niet over in Gods rechterstoel plaatsnemen. Wij kunnen alleen maar heel groot denken van Gods heilig recht. En tegelijkertijd van zijn grote liefde en barmhartigheid. Maar wij hebben met onszelf te maken. En de schrift is een spiegel voor ons. En dan moeten wij zeggen, ja, als wij ons afkeren van het evangelie, dat we dan het oordeel van God over onszelf inroepen. Maar ja, wat God doet met de hele wereld en met alle mensen.
Ik bedoel niet wat er met mij op naar de hemel of naar de hel gaan of zo. Dat bedoel ik niet zozeer. Ik bedoel meer van. Hebben zij dan ja, ooit van dat verbond dan gehoord of zo?
Je moet zeggen dat het zendingsperspectief in het Oude Testament van meet af aan aanwezig is. De zegen voor Abraham is bedoeld voor alle volken, niet alleen voor Israël. En Israël moet een heilig volk zijn. Een volk dat de rijkdom van het evangelie uitstraalt naar de andere volken. Je vindt dat bijvoorbeeld als Mozes zegt tegen zijn schoonvader, en die was natuurlijk ook uit het heidendom, ga met ons en we zullen u wel doen. Ja, er moet een nodiging zijn en er moet een winning zijn en een werving zijn. En aan de ene kant heeft het evangelie altijd over de randen van Israël heen gelopen. Je vindt telkens in het Oude Testament dat het niet alleen voor Israël is, maar dat Rahab, de Filistijn, de Moor enzovoort. We zingen het ook in de psalm. Aan de andere kant zie je een beweging binnen Israël, we houden het alleen voor ons. Diezelfde beweging vind je natuurlijk ook in de kerk, dat wij ons afsluiten en ons in ons. Augustinus zei, een mens is in zijn zonde altijd bezig met de draai naar zichzelf toe te nemen. En hij is altijd bezig, ook als een, zelfs met de genade, om de draai naar zichzelf toe te nemen. Maar het is er altijd geweest, maar met Pinksteren, dan opeens breekt de barrière en dan gaat het naar alle volken. Maar we hebben wel de taak om dat te verbreiden. Ik weet niet of ik een beetje. Voorlopig.
Maar Ismaël deelde toch ook in de belofte?
Ja, in welke zin, dacht u?
Hij is besneden.
Ja, hij was ook in het verbond.
Ja. Dus in die zin heeft hij toch ook de belofte al meegedragen, ondanks dat hij.
Maar dat zijn wij ook, alle die gedoopt zijn.
Ja. Maar dat is dus ook oud-testamentisch al een.
Je kunt dus in het verbond, je kunt in het verbond zijn en toch een breker van het verbond zijn.
Ja, maar als Gertek het heeft over. Over die belofte of die. Geopenbaard zijn, dan denk ik ook dat Ismaël toch in ieder geval daar wel. In die belofte gedeeld heeft.
In die zin in de belofte gedeeld heeft. Hij is ook een zoon van Abraham.
Ja.
Maar hij is niet de drager van de messiaanse belofte. Niet Ismaël, niet Esau, maar Isaac en Jacob. God is de God van Jacob. Niet omdat Jacob beter was dan Esau, maar omdat het God behaagt. Daar is geen enkel ander woord voor. En is Ismaël in het verbond? Dan zeg ik ja. Maar het verbond gaat voor Ismaël alleen open in de belofte die over Abraham naar Isaac en naar Jacob en naar Christus gaat. Dus buiten Christus om, als de middelaar van het verbond, is er voor Ismaël geen heil. Je kunt dus niet, zeg maar, een wat ze tegenwoordig dan noemen, een Abrahamitische ecumene maken en zeggen, ja, we stammen allemaal van vader Abraham af. Jood en christen en Arabier en islamiet. En gooi de bommen door elkaar, want dat is toch wel een heel groot verschil. Het gaat toch altijd, hoe dan ook, om het hart van de schrift en dat is de Messias.
En Israël spotte toch met het verbond? Daarom werd het uit het test gezet, ja, grof gezegd. En dat zag Sarah ook, toen Jacob gespeend werd. Toen spotte Ismaël, lachte, en dat staat ook in de gelaten brief.
Ja.
Toen zei Sarah, deze zal niet erger met mijn zoon, want hij spotte mee. Dat zijn even mijn eigen woorden, hè?
Dat komt nog aan de orde in hoofdstuk 4.
Ja, Abraham wil het helemaal niet, maar hij moet er wel uit. Hij zal niet erven.
Huh?
Omdat hij spot met het verbond.
Dat gaat toch om, ook al ben je in het verbond, dat gaat toch om het geloof.
Ja.
Uh-huh. Ik denk dat u preken zult herinneren waarin een onder ons bekende predikant nadrukkelijk de belofte verbonden heeft, inderdaad, met beloven en geloven. U kent die tweeslag wel. Dus als de belofte meegaat en er is geen geloof wat daarop respondeert, dan loopt het letterlijk dood. Ja, in die zin. Je zou ook achter Abraham nog verder terug kunnen naar het Noachitisch verbond. Hè? Daar zie je ook een uitwaaiering voor alle mensen in dit verband. Zijn er nog andere mensen die iets te bedden gaan brengen? Als ik het net ook nog eens even aan de andere kant mag uitleggen, uitwerpen. In Jeruzalem, en dan bedoel ik het hiermee, wordt nog wel eens de uitspraak gebezigd van vers 24. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En dan wordt het heilsordelijk in het leven van Gods kinderen, ja, toch verwacht dat op die wijze ook ingegrepen heeft en op die wijze ook teruggezegd mag worden. Zo is dat gegaan. En daarbij zie je dat die wet ook een bepaalde functie gaat krijgen. Niet alleen in de zin dat het de pedagoog is, maar het wordt bijna ook een voorwaarde. Misschien dat u daar nog eens op kunt ingaan in het kader van de rechtvaardiging door het geloof alleen hier.
Ja, zodra als het een voorwaarde wordt, gaat er iets mis.
Ja.
Dat kan natuurlijk nooit. Het ligt in de schrift veel te in het leven zo totaal anders van iedere Bijbelheilige. Dat kun je nooit in een schema brengen. Je kunt dat nooit demonstreren aan het leven van een Bijbelheilige en zeggen dat gaat volgens ons schema. Dat gaat in de schrift altijd totaal anders. En als het in een schema is, dan wordt er gezegd, ja, maar je moet eerst dit en je moet eerst dat en dan en dan en enzovoort. Wat is het geloof? Dan uiteindelijk nog, je moet zeggen, het geloof is toch de gemeenschap met Christus. Een haakje met Christus, hoe je het noemen wil. Al is het maar een kruimel, maar daar gaat het toch om. En als je de Canaanese vrouw ziet, ja, die stond overal buiten. Ze had geen kennis van de wet, want die kende ze niet. Ze was Canaanese, ze was een heiden. En ze heeft wel van de Messias gehoord. En van de kracht die hij deed. En van zijn woord. En dan komt ze en dan wordt ze weggestuurd. Ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis is. En anderen hoort ze niet bij. En ze zegt, Heere, help mij. En dan zegt Jezus nog een keer, ja, maar het is nog niet betamelijk om het brood van kinderen te nemen en dan de honden voor te werpen. En dan zegt ze, ja, Heere, zo is het, ik ben maar een hond. Maar de hond krijgt een kruimel. En dan gaat de deur open, groot is uw geloof. En wij zeggen, ja, het geloof, dat heb je toch niet, dat wordt je alleen gegeven en dat moet je gegeven worden. Dat is niet allemaal waar. Maar de Heer Jezus zegt, groot is uw geloof. En zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden als het gaat over die hoofdman over 100. Dus je kunt dat nooit in onze schema's wringen. En dat doen we vaak veel te... Dat hebben we natuurlijk ook, als je denkt aan de drie stukken van de Heidelberger. De Heidelberger catechismus heeft natuurlijk nooit bedoeld om daar een heilsorde van te maken. Dat je eerst een poos in het stuk van de ellende moet verkeren om dan tot de verlossing te komen en dan tot de dankbaarheid. Dat is een... kan misschien wel gebeuren, maar het is niet een wet dat het zo moet gebeuren. Het is wel zo dat de wet ons tot de kennis van de zonde brengt. En steeds dieper en steeds meer. En waar tegelijkertijd dat Christus ons dierbaar wordt. En ja, hoe meer je in het evangelie met Christus verbonden bent, hoe meer je zegt, hoe lief heb ik uw wet. Dat is organisch verbonden met elkaar in het leven. Maar je kunt dat niet allemaal zo in rationalistisch uit elkaar leggen zoals wij vaak doen. Dan gaat er altijd iets mis. Ik weet niet of ik zo uw vraag beantwoord, maar...
Zou u deze tekst voor een Nieuw Testamentische gemeente ook kunnen bepreken als tekst?
Ja, waarom niet?
Ik bedoel te zeggen... Kunt u dat ook heilsordelijk... Ziet u daar ruimte om dat zo neer te leggen? Hoe het heil in jouw leven ingrijpt. Hoe jij deelgenoot wordt aan het heil van Christus.
Ja, ik denk dat dat wel kan.
Ja. Want daar zitten natuurlijk nogal wat vragen aan vast dan, hè, tegelijkertijd. Maar dat gaat nu te ver, denk ik, om wat breder aan de orde te stellen. Er wordt ook heel veel mee geworsteld. Er zijn ook mensen die op grond hiervan zeggen van je moet eerst met God de Vader van doen krijgen. Want daarmee heb je enzovoort.
Ja, ik ken dat ook allemaal wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik beweeg me meer in de sfeer van de reformatie als van de nadere reformatie. Waarmee ik niets af wil doen aan de nadere reformatie. Maar ik moet zeggen, in de heldere atmosfeer, in de heldere lucht, in de alpenlucht, zeg maar, van de hervormers, van Luther en Calvijn, vind je dit niet. Dat is heel merkwaardig. Hè?
Ja.
Dan vind je deze vragen niet terug.
Nou, ik vind het mooi dat u dat zo... Maar tegelijkertijd leeft het.
Het leeft, ja, daar ben ik met u eens.
En ik denk dat veel mensen van ons het echt in de genen hebben bijna.
Ja.
Ik bedoel, het is toch heilshistorisch, tot aan de vooruit de tijd.
Wat zeg je, Jan?
Nou, ik bedoel, het daar toch heilshistorisch, tot aan de vooruit de tijd.
En daarom vraag ik ook, zou u dat zo in de Nieuw-Testamentische gemeente kunnen neerzetten?
Ja, als ik het heel kort mag zeggen. Ik heb vroeger wel eens, ik heb er ook een artikel over geschreven, jaren geleden. De heilsorde en de heilsgeschiedenis met elkaar te maken hebben. En dat die zo op elkaar betrokken zijn, dat dus de heilshistorie zich in de heilsorde projecteert. Dat wil dus zeggen dat, dan ben je ook weer bij de catechismus. Wat is het? Met Christus sterven en opstaan. En dan gaat het hele Nieuwe Testament open van, als je eens kijkt wat er in het Nieuwe Testament aan teksten staat over met Christus. Dat is het. En dat is de heilsorde. Geen
parallelie? Of is dat toch bescheiden?
Het is geen parallelie. Het is gemeenschap.
Dat wordt nogal eens gedacht, bedoel ik. Daar staat ik nogal eens op.
Ja.
Ja, als een parallel ziet, hè. Eerst kerst en dan weet je wel, en dan Pasen en weet je, ja. Maar...
Moet eerst kerst worden.
Ja, en dat geloof ik nou niet, hè.
Nee, het is wel eerst geworden natuurlijk.
Nou, scharniert toch in Goede Vrijdag en Pasen. Daar scharniert het, hè. Met Christus lijden, met hem opstaan. Dat is toch het punt.
En het is zelfs de vraag of kerst door ons, vanuit het Nieuwe Testament, op deze manier aangereikt wordt, zoals we het nu vieren. Hè? Ja, dat is weer een andere stap. Er is een heel boeiend artikel in CV Koers deze maand, over het heidendom. Die heeft zich van kerst meester gemaakt. Wie zag ik net hier?
Ik kan over de tafel.
Begrijp ik u nou goed dat u eigenlijk daarmee dan ook zegt dat er niet een toeleidende weg tot Christus is? Of heb ik daar dan mee een verkeerde conclusie getrokken?
Ik zeg niet dat het er niet is. Maar ik zeg niet dat het op die schematische wijze er altijd moet zijn. Ik dacht het. Wil u?
Ja, wat door.
Zijn er nog mensen die ergens aan willen haken?
Ja, hier is nog een vraag bij deze jonge dame.
Als het goed is zitten we vol vragen.
Ik zit nogal met kinderdoop, volwassendoop. Misschien zit ik niet mee, maar ik ben ermee bezig, laat ik het zo zeggen. En aan de hand van vers 27 vroeg ik me af. Even kijken hoor. Christus is zeg maar de belofte. En omdat we in Christus zijn, zijn we eigenlijk dus in Abraham of en in Israël, zeg maar. Dus mogen we deel hebben aan die belofte. Maar, dus is dit eigenlijk een tekst waarmee ik voor mezelf hard kan maken dat de kinderdoop goed is? Tegenover mijn medechristen die dat niet vinden.
Ik begrijp
het, wat ik bedoel?
Dat je er zelf niet mee zit, maar dat je bij anderen erop stuit.
Nou, ook ja. Ja, ook. Maar ik wil het ook zelf graag weten hoe het zit. Dus, maar ik dacht van, is dit ook een vers dat ik het voor mezelf ook kan, ja.
Ik vraag gewoon wat er staat in die tekst, dan horen we het vanzelf.
Huh. Wat moet ik die tekst voorlezen?
Nee, vraag gewoon om even te laten uitleggen wat daar staat. Dan horen we vanzelf of het bruikbaar is.
Ja, oké.
Ja, ik denk als we denken aan het onderwijs van dat prachtige doopsformulier wat we hebben. Wat zin voor zin uit de oude kerkvaders stamt. Net als het avondmaalsformulier trouwens. Dat zijn zulke prachtige formulieren. Waarvan we de rijkdom nauwelijks beseffen, denk ik. Maar dan zie je dat wij in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest gedoopt worden. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, dat hij ons betrekt in de gemeenschap van zijn dood en opstanding. En dan heb je dus, waar we het net ook over hadden, met Christus sterven en opstaan. En daar gaat het om. En als je vraagt van, zoveel als gij in Christus gedoopt zijn, hebt gij Christus aangedaan. Hè? Paulus zegt dus eigenlijk, ja, deze mensen die zeggen ja, je moet besneden worden, want dat is het punt waar het om gaat. Je moet je dus weer helemaal aan de oude Joodse wet onderwerpen. Nee, wij zijn niet meer onder de tuchtmeester, niet meer onder de bedeling van het Oude Testament. Als het geloof gekomen is. Gij zijn alle kinderen Gods, kinderen niet meer van Abraham. Hè, zonen van Abraham, zei de Joden, de rabbijnen. Nee, gij zijn alle kinderen Gods door het geloof in Jezus Christus. Want zoveel als ge in hem gedoopt zijt, met hem mee sterft aan jezelf en met hem mee opstaat in een nieuw leven, heb je Christus aangedaan. En dan is er in Christus geen Jood of Griek, geen man of vrouw, geen onderscheid tussen een slaaf en een vrije. He, er is geen onderscheid, want Christus is voor alle en voor een ieder. Dan kun je ook zeggen, voor een volwassene en voor een kind. He? Er is geen onderscheid. En zodra als wij gaan zeggen, ja, kan een kind daar wel in delen, dan krijg je weer ja, datzelfde soort vragen wat ook achter die toeleidende weg zit. Je moet eerst in een heel schema zitten en daarin een heel eind geschopt hebben. En God geeft het zijn kinderen als in de slaap. God geeft het. Dat is zijn vrijheid en zijn wijsheid. En, wie zal over een kinderhart kunnen oordelen? Ja, die hele vraag van volwassen doop en kinderdoop is natuurlijk, heeft ook heel duidelijk te maken met de eenheid van de schrift. Als je niet meer de eenheid van de schrift vasthoudt, van de Bijbel van het Oude en van het Nieuwe Testament, van de wet en van de vervulling, dan valt natuurlijk ook het verbond weg van het Oude Testament, waarin toch ook de kinderen met de besnijdenis in dat verbond begrepen werden. Kun je zeggen, ja, maar alleen de jongetjes werden besneden, maar de meisjes niet. Staan die dan buiten het verbond? Dat is natuurlijk allemaal onzin. Het gaat erom dat de kinderen van meet af aan in dat verbond begrepen waren. En zo zeggen we toch ook in het Nieuw Testament, dat in de ouders God ook zijn hand uitstrekt naar de kinderen. En ze in dat verbond begrepen zijn. En dat ze daarom ook het teken en zegel van het verbond mogen ontvangen. En dan is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar alle mensen die de kinderdoop verwerpen zullen dat logen en zeggen ja, maar de doop gaat, het geloof gaat vooraf aan de doop. Je moet dus eerst geloven en dan mag je gedoopt worden. Ja, dan wordt dat hele sacrament wordt dus op de noemer van ons geloof gezet. En dan is het niet meer wat God betrouwbaar betuigt in zijn belofte, maar wat ik geloof en daarvan krijg ik dan de doop. Nee, het is juist andersom. God betuigt het als waarachtig en betrouwbaar in zijn belofte. En wij mogen daar teken en zegel van ontvangen met onze kinderen. En ik denk dat je pas de zegen van de kinderdoop verstaat. Niet als je later volwassen wordt en je beseft dat je vroeger een keer gedoopt bent. Maar als je zelf een kind ten doop houdt. Ik denk dat alle ouders dat met mij eens zijn. En dat dat iets heel bijzonders is. Dat je dan ervaart dat in de vader, en je kunt ook zeggen in de grootvader, in de lijn van de geslachten, God ook zijn hand naar de kinderen uitstrekt.
Het woord dopen, dat is hier ook ondergaan, hè?
Ondergaan, ja.
Dat is dus het beeld van de Rode Zee weer.
Dat is.
Waar het volk Israël in onderging.
Dopen is altijd ondergaan.
Maar we hebben vaak, en daar, ik haal het er even uit, ja. Omdat wij natuurlijk vaak associëren met de besprenging, hè, ja. Die wij vaak zien.
Ja.
En hier wordt het heel duidelijk in dat.
Ja, altijd met Christus. Afsterven. Het is altijd met Christus, ja. Sterven en opstaan.
Ja. Nee, dat wou ik nog even gezegd hebben. Wie van u neemt het nog één keer over? Het is 9:50. U krijgt er zin in om naar huis te gaan. Had je nog een vraag? Mag hoor.
De tram is weg.
Ja, nee, dat wist ik wel. De tram is weg, zegt hij. Het kan nog jaren duren voor de laatste tram gaat, hoor. He? Wie? Niemand meer? Dan gaan we er ook niet uit sleuren, maar dan gaan we stoppen. Hartelijk dank voor een moeilijk onderwerp. Ik denk dat het ook tijd moet hebben om even te bezinnen en nog eens na te luisteren. We zijn zo vrij om dat voor onze mensen ook letterlijk ter beschikking te stellen. Ze kunnen dat via de middelen nog eens nalezen en nahoren. En wij hopen. Ja, dat is nog een probleem natuurlijk, van hoe moet het verder? Maar dan moeten we straks even de hoogte bij elkaar houden, denk ik. Want u gaat binnenkort verhuizen.
Klopt, ja.
Ik heb een verhuisbericht gezien.
Ja, dat heb ik expres gestuurd.
Maar ik zag dat u heel dichtbij komt wonen.
Dat wel, ja.
U komt naar Den Haag toe. Dus dat argument dat.
De afstand wordt kleiner, maar ik zit natuurlijk nog wel een poos in de rommel.
Nee. We zien wel hoe we eruit komen. Nou, in ieder geval dank u wel voor wat het vanavond weer mocht betekenen. En we hopen dat het ook tot opbouw van de gemeente mag zijn. En ik wil u vragen om weer met ons te eindigen.
Getrouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat wij uw woord ontvangen mogen. En dat wij met elkaar bezig mogen zijn om uw woord te proberen te verstaan. Wij erkennen en belijden dat wij daarin tekort schieten. Dat ons verstand en ons hart te klein is om de rijkdom van uw heil te bevatten. En dat we telkens weer opnieuw nodig hebben het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Dat die ons in uw waarheid leidt. En dat die ons de schoonheid van uw wet en van uw evangelie doet zien, maar ook ons ontdekt dat we op een hele verkeerde manier met uw wet kunnen omgaan en dan altijd weer de draai naar onszelf nemen en altijd weer proberen er wat mee te worden. Maar we bidden van u, geef dat wij mogen ontdekken dat uw woord scharniert in uw Zoon Jezus Christus. Hij de eerste en alle met hem, dat wij met hem leren meegekruisigd te sterven aan onszelf en ons eigen vlees en aan deze wereld. En dat we herboren met hem mogen opstaan in de nieuwheid van het leven. Wil dat elke dag opnieuw in ons leven bewerken en ons die vreugde van uw heil schenken. Ga met ons, wil uw gemeente opbouwen, hier ter plaatse en in ons land en volk. En in heel deze wereld, waarin zoveel gaande is, en waarin zoveel mensen vervreemd en ver van u leven, wil het licht van uw evangelie helder doen schijnen, en maak overal uw gemeente tot een lichtende stad op de berg. Wij bidden u dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen uit genade. Amen.